Ik wil met jullie lezen Psalm 36. Dat is makkelijk te vinden, maar dat is niet de reden waarom ik deze tekst uitgekozen heb. Psalm 36 zegt ons, dat is een psalm van David, een dienaar van de Heere, voor de koorleider. De overtreding van de goddeloze spreekt binnen in mijn hart. Ontzag voor God staat hem niet voor ogen, want hij vleit zichzelf in zijn eigen ogen. Tot men zijn ongerechtigheid vindt en haat. De woorden van zijn mond zijn onrecht en bedrog. Hij laat na verstandig te handelen en goed te doen. Op zijn slaapplaats bedenkt hij onrecht en hij gaat op een weg staan die niet goed is. Het kwaad verwerpt hij niet. Heere, uw goedertierenheid reikt tot in de hemel. Uw trouw tot de wolken, uw gerechtigheid is als de machtige bergen. Uw oordelen zijn als een grote watervloed. Mensen en dieren verlost u, Heere. Hoe kostbaar is uw goedertierenheid, o God. Daarom nemen de mensenkinderen de toevlucht onder de schaduw van uw vleugels. Ze worden verzadigd met de overvloed van uw huis. U laat hen drinken uit uw beek vol verrukkelijke gaven. Want bij u is de bron van het leven. In uw licht zien wij het licht. Strek uw goedertierenheid uit over wie u kennen en uw gerechtigheid over de oprechten van hart. Laat de voet van de hoogmoedigen niet over mij heen komen. Laat de hand van de goddelozen mij niet doen rondzwerven. Daar zijn zij gevallen. Die onrecht bedrijven. Ze zijn neergestoten en kunnen niet meer opstaan. Ik weet niet of u vanmorgen al naar een of ander nieuws geluisterd hebt. Maar in Nepal is er weer een aardschok geweest. Een naschok noemt men dat dan. Het dodental is al meer dan 7000. Verschrikkelijk. En vlak daarna vertelde men in de radio dat, ik ben de naam vergeten, een of andere Amerikaan een boksmatch gewonnen heeft tegen een Filipijn. Wat een contrast. Men had het er al dagen op voorhand over. Het schijnt dat het de duurste boksmatch aller tijden is geweest. Dat men zelfs tot meer dan $100 moest betalen om op tv te mogen kijken naar die match. Goed, ik ga het daar niet over hebben vanmorgen. Ik wil het alleen maar hebben over het feit dat iets wat amper een paar uurtjes geleden is, dat wij daar al mee overspoeld worden op onze radio, onze tv, onze computer, onze media, die we maar willen raadplegen. En als ik zeg een paar uur, dan is dat al heel lang. Want meestal kan dat zelfs al binnen een paar seconden gebeurd zijn. Wat er ook in de wereld gebeurt, binnen de kortste keren weten wij het. Dat brengt met zich mee dat wij een overvloed van informatie binnenkrijgen. Van allerlei soorten, van allerlei verschillende dingen krijgen wij informatie binnen in ons en wij moeten dat verwerken. Wij moeten daar iets mee doen. Tenminste, dat is de bedoeling. Maar omdat die informatie zo overvloedig is geworden in onze tijd, is het zo dat wij, mensen die beperkt zijn, het is goed dat we dat weten, dat we beperkt zijn. God is dat niet, maar wij wel. En al die informatie die op ons afkomt, die kunnen wij niet verwerken op een manier zoals God dat kan. Nu, God heeft geen informatie nodig, dat is iets anders. Maar de informatie die bij ons binnenkomt, die moeten we selecteren. En meestal zijn dat een drietal categorieën waarin wij de informatie die ons bereikt, dat we die selecteren in een drietal categorieën. De eerste is, en dat heeft misschien met die boksmatch te maken, dat gaat het ene oor in en het andere weer uit. Dat is gebeurd, hopla, voorbij, gedaan. Volgende nieuws. Maar er zijn andere dingen die ons toch wel een beetje meer aanspreken en waar we toch wel eens even gaan over nadenken. Dingen die ons wat meer aanspreken, zoals bijvoorbeeld als er een bekende Vlaming een zware ziekte heeft opgelopen, dan wordt er wel eens wat meer over gepraat. En dan denk je er eens over na van oei, 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 het kan mij ook overkomen. En dan denk je er wel eens bij van ja, het komt wat dichter bij mij. En dan heb je nog de andere zaken die je echt aanspreken. Waarmee je echt geconfronteerd wordt en waarvan je dan gaat zeggen, maar hier moet ik iets aan doen. Hier moet ik mee handelen, dit kan ik niet naast me neerleggen. Ik denk dan bijvoorbeeld als je gewaarschuwd wordt voor een zware storm die op komst is, een orkaan die gaat uitbreken, of andere zaken, dingen die ons echt, waar we in ons leven mee betrokken worden. Tussen haakjes. We zijn vanmorgen begonnen in deze dienst met de mededelingen in de gemeente. Hoe zit dat daarmee? Welke prioriteit krijgt dat in ons leven? Is dat ook zoiets van het ene oor in en het andere weer uit? Of zijn dat dingen waarvan we zeggen, hé, interessant, daar wil ik bij zijn? Of zijn het soms dingen waarvan je zegt, oh, hier moeten we actief aan deelnemen? Hoe gaan we om met de informatie die ons vanuit onze eigen gemeente bereikt? Want ook daar moeten we selecteren vaak. En het is goed om daar eens bij stil te staan. En dat we straks, als we hier buiten gaan, amper nog weten of er woensdag een bijbelstudie is of nu weer niet. Ik ga het nog niet hebben of u volgende week gaat weten over welk deel ik gesproken heb vanmorgen. Want ik heb het een paar weken geleden moeten meemaken toen vroeger iemand... Weet er nog iemand waar er vorige week over gesproken is? En het werd stil in de kerk. Nou, het was al redelijk stil, maar het werd nog stiller. Het is vaak moeilijk. We krijgen zoveel op ons af in de loop van de week. En het is misschien wel eens goed om een paar dingen te noteren. Als je dingen hoort in de gemeente, om dat even te noteren. Om even je terug te kunnen herinneren van, ah ja, het is waar, woensdag is er wat te doen. Wij moeten dus als beperkte mensen selecteren omtrent de informatie die ons bereikt. Informatie uit de wereld, informatie uit de gemeente, informatie uit het woord van God. Want dat is nog het belangrijkste. Wat komt er op ons af uit Gods woord? En hier in deze psalm is dat net zo. God spreekt door zijn woord tot ons. En God maakt ons ook in deze psalm duidelijk waar hij ons wil hebben. En de Heere maakt zich bekend in deze psalm op drie dingen. Of langs drie kanalen eigenlijk, of tot drie kanalen. De Heere spreekt in de eerste plaats over de zonde en de goddeloze, en dat lezen we dan in de versen 2 tot 5. De Heere spreekt over zichzelf in vers 6 en 7. En tenslotte spreekt hij ook over hen die bij hem schuilen. En over die drie dingen wil ik kort met u wat delen. De Heere spreekt tot de goddeloze en hij spreekt over de goddeloze. Hij spreekt tot de goddeloze en hij zegt daarvan: ontzag voor God staat hem niet voor ogen, want hij vleit zichzelf in zijn eigen ogen. Goddeloze die geen rekening houdt met God, die er maar op los leeft, maar God spreekt tot hem. God spreekt tot hem in zijn geweten, maar zijn reactie is er meestal een van het ene oor in en het andere oor weer uit. We kennen dat. We weten onder ons zoveel mensen, of in ons midden, vele mensen, als je over Gods woord praat, als je over de Heer praat, het gaat er zo weer uit. Of het gaat er niet eens in. Nou, ik had dan vorige week een heel andere ervaring. En ik mag er heel dankbaar voor zijn. We waren op het terrasje niets gaan drinken. Het was mooi weer. Het terrasje zat vol. Behalve was er nog één bank vrij. En er zat nog één man aan die bank. En vroegen of dat er nog plaats was dat we erbij mochten. Ja, zegt hij, zit er u maar bij. En ik was helemaal niet van plan om bepaalde dingen te zeggen of te doen. Dat is trouwens absoluut mijn gave niet. Maar een klein half uur later had ik die man het hele evangelie uitgelegd. En ik hoop en bid dat het nog altijd zo mag zijn dat het bij hem niet het ene oor in en het andere uitgegaan is. Maar de man reageerde daar heel positief op. Dus we blijven bidden. Ik heb die man een Johannes-evangelie meegegeven. En dan merk je dat de Heer dat ook zegenen wil. Dat je daar ook in je eigen leven iets gaat mee doen. Als je gelegenheid krijgt om iemand dat evangelie uit te leggen. Maar hier in deze psalm, daar zegt de Heer van de goddeloze, die wordt in zijn geweten nauwelijks of niet geraakt. Hij reageert erop alsof het ene oor in en het andere oor weer uitgaat. En in deze psalm worden drie soorten van kwaad genoemd. En die wil ik toch wel even onder uw aandacht brengen. In de eerste plaats zijn dat woorden van bedrog, van onrecht en bedrog, spreekt de goddeloze. Ik moet hier toch wel een beetje denken aan Jacobus hoofdstuk 3. Waarschijnlijk kent u dat hoofdstuk al. Of hebt u er minstens al over gehoord. Jacobus 3, dat gaat over de zonden van de tong. Dat is dus niet alleen iets voor ongelovigen. Dat is helaas ook iets voor ons gelovigen. Om daar telkens weer bij bepaald te worden hoe belangrijk dat is. Hoe wij met onze woorden omgaan. Woorden van onrecht en bedrog. En dat stoort de goddeloze niet. Hij gaat daar rustig mee verder. Hij laat ook na om verstandig te handelen, staat er in deze psalm. Nalaten om verstandig te handelen. En dat is toch een merkwaardig woord dat zo hier staat, want onder de goddeloze tref je heel wat genieën aan. Heel wat mensen met ontzettend goede gaven, met veel kennis en wijsheid, die de mensen rond hun vinger weten te draaien met hun tong. Goddeloos, zegt de Heere, het is een kwaad, het is een zonde. Zelfs al worden die mensen onder de andere mensen misschien wel de hemel ingeprezen. Maar het is een kwaad om na te laten verstandig te handelen. Wees verstandig, zegt de Heere, op een andere plaats en zoek mij. Zoek mijn aangezicht. Een derde soort van kwaad waardoor de Heere hier tot ons spreekt en vooral tot de goddeloze spreekt, is dat hij het kwade niet verwerpt. Dat is moeilijk in deze tijd. Het kwade niet verwerpen. Dat is een stuk verder gaan dan alleen maar het kwade afkeuren. Dat is alleen meer dan gewoon zeggen, ja, ik ben daar geen voorstander van of ik doe dat niet. Nee, het kwade niet verwerpen. Dat is iets waar we ook heel bewust moet mee bezig zijn. Waar je heel bewust van moet zeggen van, hier wil ik geen deel aan hebben. De goddeloze verwerpt het kwade niet. Gemeentes, hoe zit dat met ons de dag van vandaag? Als wij geconfronteerd worden met de dingen die de Heere het kwade noemt. Houden we ons dan op een afstand? Nou, dat is wel goed. Maar zijn we ook bereid om dat kwaad te verwerpen? En daar zit het woord werpen in, wegsmijten noemen we dat hier. Wat doen wij met het kwaad rondom ons? Geven we de gelegenheid om binnen te sluipen? of willen wij het verwerpen, gaat het bij ons de vuilnisbak in. Deze drie soorten van kwaad die hier genoemd worden over de goddelozen, die brengen de goddelozen eigenlijk in een wanhopige toestand. In een totaal hopeloze toestand waarin geen uitweg te vinden is. Ze lijkt totaal hopeloos. Hoe kun je daar nu van loskomen, van deze dingen waar wij zo makkelijk vast aan hangen? Wel, heel eenvoudig. Verder lezen in de Bijbel. Verder lezen in wat Psalm 36 ons zegt. Dan staat daar het woordje totdat. Totdat men zijn ongerechtigheid vindt en haat. Er is een moment dat wie dan ook geconfronteerd wordt met de keuze tussen goed en kwaad. Dat was al zo in de Hof van Eden en we kennen de resultaten. Maar dat is ook vandaag de dag in ons midden zo. Er komt een moment dat ieder mens geconfronteerd wordt met die kennis van goed en kwaad. Met wat overtreding, met wat zonde is en met wat goed is. De zonde, de overtreding, spreekt dan tot het geweten, zegt vers 2. Totdat men luistert. God is een geduldig God. God heeft met mij iets van een 8, 29 jaar geduld gehad. Dat is eigenlijk niet waar, want hij heeft nu al meer dan 60 jaar geduld met mij. En hij zal dat moeten hebben tot als ik bij hem ben, denk ik. Ik ben daar zelf zeker van. Ik heb een genadig God. Totdat men gaat beseffen van dit moet anders. En dan kan je twee dingen doen. Je geweten uitschakelen of de zonde gaan haten. Een afkeer krijgen van de dingen die je in je leven gedaan hebt en waar je mee bezig bent. Er een grondige afkeer van krijgen. En dan brengt deze reactie ons naar diegene die zich ook in deze psalm openbaart. En dat is de Heere zelf. En daar wil ik een paar dingen over kwijt. Dat zou een paar uur in beslag kunnen nemen, maar ik ga me dus beperken tot een viertal punten die in deze psalm genoemd worden. Er worden vier kenmerken genoemd in deze psalm, met telkens een omschrijving erbij, om heel duidelijk te zijn. O, Gods woord kan soms zo glashelder zijn. Soms, ik denk dat het altijd zo is. Als we het maar goed leren lezen. God heeft met ons altijd het beste voor. En wil ons de informatie die hij ons in zijn woord geeft ook volledig geven. Daarom in deze psalm ook die vier kenmerken met daar een korte omschrijving bij. De Heere is goedertieren. En zijn goedertierenheid staat hier rijkt tot in de hemel. Een aantal maanden geleden heeft een broeder bij ons in de gemeente een hele uitleg gegeven over het Hebreeuwse woord wat wij vertalen met goedertieren. Nou, die informatie is bij mij ook al uitgegaan. Maar dat was geweldig wat dat woord inhoudt. Goedertieren, dat in het Hebreeuws heeft dat een bepaalde betekenissen, verschillende betekenissen zelfs. Ik kan ze niet herhalen, maar het is geweldig om daar eens een studie van te maken. Goedertieren. Ja, wij verstaan het ook wel. Het betekent wel dat God ontzettend goed is. Dat zijn aard zo is. Dat hij niet van plan is om de mens te laten verloren gaan, maar dat het zijn plan is om de mens te redden, te verlossen. Om hem weer bij hem te brengen. En die goedertierenheid reikt tot in de hemel, staat er in deze psalm. Dat is hoog, daar kunnen wij niet bij. Die goedertierenheid van God, die is dermate groot dat wij er ons geen beeld kunnen van vormen. Alleen als je hem steeds beter leert kennen, dan ga je steeds meer en meer zien hoe die goedertierenheid is van onze God. Hoe geduldig en genadig hij is. Maar ze reikt tot in de hemel. Veel verder dan wij kunnen komen. Is onmetelijk, is onbegrensd. De Heere zegt hier ook dat hij trouw is. En zijn trouw reikt tot de wolken. Je zou zeggen dat is misschien iets lager dan de hemel. Maar het hangt er maar vanaf hoe hoog die wolken hangen. En die wolken hebben niks met hoogte te maken, maar met zicht te maken. Voorbij de wolken kunnen wij niet kijken. Ja, tenzij je met een vliegtuig erdoor vliegt. En wat zie je dan? Naar het schijnt, ik ben zo hoog nog niet geweest, maar dan schijnt het één grote blauwe hemel te zijn die je ziet. Boven de wolken wordt dat zicht wat beperkt wordt door de wolken, wordt daar weggenomen. De trouw van God reikt tot in de wolken. Tot waar we het niet meer kunnen zien. Het wordt te veel voor ons. We kunnen het niet bevatten. Het gaat boven het bereikbare van de mens. Gods trouw. Dat heeft hij al bewezen in de Hof van Eden. Dat heeft hij heel de Bijbel door bewezen dat hij trouw is. Ondanks de ontrouw van de mensheid. Ondanks de ontrouw van het eerste mensenpaar. Ondanks de ontrouw van het volk Israël. Ondanks de ontrouw van ons vandaag. God blijft getrouw, zegt Paulus in de Thessalonicense brief terecht. Zijn trouw reikt tot de wolken. Maar God heeft ook gerechtigheid in zicht. Of in zichzelf. En die gerechtigheid die is als machtige bergen, staat er in deze psalm. Dat doet al ons een beetje huiveren, denk ik. Als je die machtige bergen ziet en als je ziet hoe die machtige bergen bij een aardbeving voor een stukje naar beneden komt, wat voor rampzalige gevolgen dat heeft, dan word je al een beetje stilletjes. En dan zie je die gerechtigheid van God, die dermate is dat die ook moet geoordeeld worden. Goedertieren en trouw betekent niet dat hij alles door de vingers ziet. De Heer is ook gerechtigheid. En die is als machtige bergen. Daar kunnen wij ook niet tegenop. Daar staan we ook machteloos tegen. En dan gaat deze psalm nog verder met over oordelen te spreken. Gods oordelen zijn als een grote watervloed. Nou, enkele jaren geleden hebben we daar een prachtig voorbeeld van gekregen. Die tsunami die toen duizenden doden heeft voortgebracht. Die muur van water die alles overspoelde, die alles kapot maakte. Zo komen de oordelen van Gods gerechtigheid over de mensheid. Dat is vernietigend. We hebben al eens een zondvloed gekend, vele jaren geleden. En toen heeft God beloofd dat hij dat niet meer zou doen. Maar als hij dan een klein stukje van zo'n zondvloed laat zien aan ons, dan schrikken we wel even. En dan mogen we weten van als Gods oordelen straks over ons komen, hoe verschrikkelijk zal dat zijn? 3 kenmerken van de 4 zijn in positieve zin die we hier in deze psalm lezen. Zijn goedertierenheid, zijn trouw en zijn gerechtigheid. Maar zijn oordelen, dat is iets om van te huiveren. Daar moet je stil van worden. Ik moet dan even denken aan wat staat in Openbaringen 6 vers 16. Waar men zegt, en ze zeiden tegen de bergen en de rotsen, val op ons en verberg ons voor het aangezicht van hem die op de troon zit en voor de troon van het lam. Er komt een moment dat Gods oordelen, en ik denk dat dat niet lang meer zal duren, dat Gods oordelen over deze aarde gaan komen. En die zullen zo verschrikkelijk zijn dat de mensen zullen roepen tegen de bergen, valt op ons. Nou, als er maar zo'n stukje van een berg op ons valt, dan blijft er van ons niks meer over. En dan gaan de mensen smeken, alsjeblieft tegen die bergen, val maar naar beneden. Zo verschrikkelijk zullen Gods oordelen zijn. Gemeente, die oordelen hebben alles te maken met de gerechtigheid van God. Die hebben niks te maken met het feit dat God eens even kwaad wordt. Die hebben te maken met Gods gerechtigheid. Recht, rechtvaardig. Voor zo'n oordeel heb je een goede schuilplaats nodig. En daarover gaat het derde gedeelte van deze psalm. Namelijk over hen die schuilen bij de Heere. En dat schuilen, dat wordt duidelijk in het vervolg van de psalm, is niet even een passief wegvluchten en wachten tot de bui over is. Nee, dat schuilen bij de Heere is in deze psalm, en dat is, behoeft ook zo in ons leven te zijn, een permanent verblijven in een voortdurende toestand van bescherming. Voortdurend schuilen onder zijn vleugelen, noemt de Bijbel dat. Nou, dat is geweldig. Als je ziet hoe bij een pasgeboren vogel, bij een arend bijvoorbeeld, valt dat heel goed op, hoe die arend zijn vleugelen over die kleintjes spreidt, opdat ze goed beschermd zouden zijn tegen de warmte van de zon, tegen het nat van de regen, tegen alle dingen die maar kunnen over die kleintjes komen. En zo mogen wij schuilen bij de Heere. Een schuilplaats, en dan spreek ik over een schuilplaats met een hoofdletter. Een schuilplaats die voorziet in al wat nodig is. We worden volgens deze psalm bij dit schuilen verzadigd met overvloed. Wij kunnen dat hier in onze wereld heel makkelijk zeggen. Er zijn plaatsen waar het een stuk moeilijker is om te lezen, gij verzadigt mij met overvloed. En toch. Want ik denk, nee, ik ben er zeker van, dat als God tot ons gaat spreken in zijn woord, dat hij het nooit heeft over het hier en nu, maar dat hij het altijd heeft over het bij hem schuilen, het bij hem aanwezig zijn. En dat komt straks. Straks gaan we die veilige schuilplaats bereiken. Nu hebben we nog zoiets van, er kan ons nog van alles overkomen. Dat is waar. Maar de Heere zal onze ziel bewaren, schrijft Paulus dan op een andere plaats. En dat is zo geweldig, dat zijn maar een paar kleine woorden, maar die hebben zo'n enorme inhoud. Dat hij onze ogen voortdurend wil vestigen op dat wat hij ons beloofd heeft. De werkelijkheid. De werkelijkheid, zegt Paulus in de Colossenzenbrief, is van Christus. Dat is niet wat we hier allemaal beleven. Ja, we voelen dat hier wel, we zien dat wel, we worden dat wel gewaar. We hebben onze beperkingen, we hebben onze klaagzangen, we hebben al wat je maar wil. Maar de werkelijkheid waar het echt op aankomt, zegt Paulus, is van Christus. En dat is ons doel. Dat behoort ons doel te zijn, tenminste. En we worden ook voorzien in die schuilplaats van verrukkelijke gaven in vers 9. En ze worden verzadigd met de overvloed van uw huis. U laat hen drinken uit uw beek vol verrukkelijke gaven. Ik moet hier denken aan de Efezebrief, waar Paulus schrijft dat hij ons gezegend heeft, de Heer ons gezegend heeft, met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. Daar is alles in vervat. Alle geestelijke zegen. Als we die vast hebben, laat dan maar gebeuren wat er wilt op deze aarde. Dan gaat het ons wel raken, maar dan gaat het ons niet weghouden van onze schuilplaats. En dan gaan we geen verkeerde stappen ondernemen. Als onze ogen gericht blijven op onze grote schuilplaats, op onze grote verlosser. En dan komen we aan het 10e vers, waar David ons nog een belangrijke boodschap meegeeft. Want dan schrijft hij over de Heere: want bij u is de bron van het leven. In uw licht zien wij het licht. Als we daar even over nadenken, dan voert ons dat ook regelrecht naar het Nieuwe Testament. Dan voert ons dat ook regelrecht naar hem die gezegd heeft: ik ben het licht der wereld. Johannes 8, vers 12. Dan komen we weer bij de Heer Jezus terecht. En gemeente, het kan ook niet anders. Bij alles wat wij in de schrift lezen, bij alles wat wij overdenken, bij onze samenkomsten, mag het alleen maar daarom gaan dat de Heer Jezus centraal gesteld wordt. Dat hij als het licht mag schijnen in onze duistere harten. Hij is degene waar alle leven uit voortkomt. Hij is degene die ons onze ongerechtigheden en zonden leert kennen en haten. Hij is de schuilplaats om te ontkomen aan het oordeel Gods. Hij is degene die ons hoop en toekomst biedt en die ons ook door zijn Heilige Geest dagelijks de weg wijst die we te gaan hebben. En gemeente, wanneer we bereid zijn, en slechts dan, wanneer we bereid zijn hem te geloven, te gehoorzamen en ook te volgen, zullen we in staat zijn om dat licht des levens te zien. In uw licht zien wij het licht. Dat was ook het laatste lied wat we daarnet gezongen hebben. In uw licht zien wij het licht. En dan besluit deze psalm met een gebed, met een smeekbede zelfs, in de verzen 11 tot 13. Dan lezen we: strek uw goede tierenheid uit over wie u kennen en uw gerechtigheid over de oprechten van hart. Ziet u die goede tierenheid, die hebben wij nodig. Ook als gelovigen, ook als christenen, moeten we het hebben van zijn goede tierenheid en niet van onze eigen levenswandel. Laat de voet van de hoogmoedigen niet over me heen komen. We worden hier ook gewaarschuwd voor enkele dingen die zo gemakkelijk in het leven van een christen de kop opsteken. En het is trots en hoogmoed. Makkelijk denken dat we wel beter zijn dan die anderen, die in plaats van om 10 uur de deur van de kerk binnengaan, de deur van het café binnenwandelen. We zijn niet beter. Alleen in hem kunnen we betere dingen doen. In hem zien wij het licht. Slechts in Christus wordt het verschil gemaakt. Trots en hoogmoed zijn dingen die ons gemakkelijk belagen. Om neer te kijken op die anderen, die ongelovigen die daar met honderden en duizenden christenen vermoorden. Vaak omdat ze niet beter weten. Laat ons opletten en laat ons de waarschuwing uit deze psalm ter harte nemen. Laat de voet van de hoogmoedigen niet over mij heen komen. In een andere vertaling staat: bescherm ons voor hoogmoed en voor trots. En een andere zaak waarvoor we worden gewaarschuwd is dat we hier mogen gevrijwaard worden van de invloed van goddelozen. Gemeente, we zijn nu eenmaal in deze wereld. We leven hier, we brengen hier onze tijd door. We hebben collega's op werk, op school of waar dan ook. We moeten met veel mensen omgaan. Maar in hoeverre beïnvloeden zij ons leven? Of worden wij beïnvloed door hen? Of is het net andersom? Met wie gaan we het meest om? Zoeken wij in onze vrije tijd onze maten op, waar dan ook? Of gebruiken we die vrije tijd om te besteden met broeders en zusters om samen te komen, samen Gods aangezicht te zoeken? Invloed van goddelozen sluipt in ons leven als een adder binnen en spuwt evenveel gif dan een adder. Laten daarom, gemeente, onze ogen voortdurend gericht zijn op het licht van de wereld, licht met een hoofdletter, opdat wij volhardende, spoedig dat ware licht mogen aanschouwen. Het volle licht dat we nu met deze ogen niet kunnen verdragen, maar we straks in onze vernieuwde toestand zullen mogen zien wie Hij werkelijk is. En dat we daar mogen zijn waarvan Openbaringen zegt: en de stad heeft de zon en de maan niet nodig om haar te beschijnen, want de heerlijkheid van God verlicht haar. En dan staan er die prachtige woorden achter: en het Lam is haar lamp. Laten onze ogen gericht zijn, nu al, op het licht der wereld, om straks het licht van de hemel te mogen aanschouwen. Mogen de Heer jullie zegenen onderweg naar die geweldige plaats. Amen.